Goedemorgen. Ik ga toch proberen vanmorgen iets zinnigs te zeggen. Een stukje in vervolg van de serie, Matthäus 5, vanaf vers 21 tot 48. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult niet doden en wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden door het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug om uw offer te halen, uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de rechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrans betaald hebt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is dat u geen overspel u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u, al wie naar een vrouw kijkt om haar te beheren en zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet geheel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet geheel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw ede houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God, niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Maar laat uw woord ja, ja zijn en uw nee, nee. Wat hierboven uitgaat, komt uit iemand die kwaad is. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter, dat u geen weerstand moet bieden aan iemand die kwaad is. Maar wie op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand voor u het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan uw bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u wil lenen. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijand lief, zie in hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hemelen is, want hij laat de zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeder groet, wat doet u meer dan de anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Het tekstgedeelte dat ik eigenlijk vandaag wil de nadruk opleggen, is vanaf vers 33 tot en met vers 43, die 10 versjes. Het is misschien beter dan het nog een keer lezen, het gaat misschien beter blijven plakken. Verder hebt u gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heer uw eden houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God, niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten, en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken, maar laat uw woord ja, ja zijn en uw nee, nee. Wat hierbovenuit gaat, komt uit iemand die kwaad is. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter, dat u geen weerstand moet bieden aan iemand die kwaad is. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer niet af van hem die iets van u wil lenen. Voor wie dat erop gelet heeft, er zijn inderdaad weer 2 onderwerpen die in de kijker komen te staan hier. De eerste, een eed zweren. En ten tweede, lex talionis, lekker van elkaar, oog om oog, tand om tand. Ik ga beginnen met een eed zweren. Of mag dat niet? Dat is braaf. Ik zweer dat ik hier mijn uiterste best ga doen om dat gedeelte zo duidelijk mogelijk te komen brengen. Voilà, kijk eens, het is gebeurd. Ik heb je onder een bijkomende overtuiging gegeven dat ik niet lieg. In de Torah is er een voorziening voor echtscheiding. Dus dat mag. In de Torah is er ook een voorziening voor eedzweren. Blijkbaar mocht dat ook. Jezus zegt, nee, toch niet. De echtscheidingbrief is er gekomen omwille van hardheid van harten. En er zijn eden, omdat jullie niet de waarheid vertellen. Je zou je niet nodig hebben, moest je een vertrouwenspersoon zijn, een waarheidsgetrouw persoon zijn. Je zou ook niet moeten zweren als je waarachtig beelddrager van God zit. Want je lijkt dan op God. Zweer niet. Uit de Torah en de 10 geboden vingen we. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Dan had er dus een kleine correctie aan gebeuren van hetgeen wat hij vanuit gezegd heeft. Dat gedeelte is al door de tijd enorm vervormd geweest, moet ik zeggen. Vertaling zijn interpretering. En in het Engels bijvoorbeeld, ik kon het gemakkelijk ook niet de Hebreeuwse woorden gebruiken, ik verstand er ook niet van. In het Engels, swearing of to swear, dat had een dubbele betekenis. Het ene is effectief zweren, het andere is bijvoorbeeld een vloekwoord gebruiken. Voor de meeste mensen onder ons kennen we dat gedeelte van, in de naam van, hij zult niet vloeken, lekker of dan we van hij die hoort daarvan uit. Het is eerder als je de naam van de Heer nutteloos of onbeduidend slecht gebruikt. Zoals God verdoemen. Wie vraagt er dat eigenlijk? Je kunt ook bijvoorbeeld zeggen, non de Dieu. Of non de Dieu, niet vervormd, van het Frans. Een miljard keer God. God miljard. Dat zijn al van deze dingen, dat je zegt van ja, maar niks heeft er te maken met het feit dat de godsnaam ijdel gebruiken zou zijn. Het weest veel eer op het zweren, of op het zweren bij God, dan het wat anders. Zijn naam ijdel gebruiken is zijn naam voor eigen voordeel gebruiken. Verstaan me niet verkeerd dat vloeken en zijn naam onterecht gebruiken, dat is not done, je doet dat niet. Maar het heeft niks te maken met die vers hier. Ja, wij zijn naam gebruiken om uw eigen bedrog of leugen te bedekken of te verdoezelen. Er staat een heel schoon stukje in Ezechiël 17, waar de koning van Juda betrokken geraakt in een internationaal verbond, terwijl dat hij eigenlijk heel wat anders van plan was te doen en de naam van Yahweh wordt erin gesleurd. De koning van Juda onteert de naam van Yahweh, omdat hij zijn eed niet kan houden en het verbond dat hij wil maken, verbreekt. Je kunt misschien eens erbij pakken. Ezechiël 17, vers 12 tot 19. Dus een klein stukje. Zeg toch tegen dat opstandige huis, dat is Israël. Hè? Weet u niet wat deze dingen betekenen? Zeg, zie, de koning van Babel is naar Jeruzalem gekomen. Hij nam zijn koning en zijn vorsten gevangen en bracht hen bij zich in Babel. Vervolgens nam hij de koning, sloot met hem een verbond en liet hem een eed zweren. De machthebbers van het land nam hij weg, zodat het een onbeduidend koninkrijk werd, dat zich niet kon verheffen, maar zijn verbond in acht nam om te kunnen blijven bestaan. Maar hij kwam in opstand tegen hem door zijn gezanten naar Egypte te sturen, opdat men hem paarden en veel volk zou geven. Zou hij erin slagen? Zou hij ontkomen die zulke dingen doet? Zou hij een verbond verbreken en ontkomen? Zowaar ik leef, spreekt de Heere Heere, voorwaar, in de woonplaats van de koning, die hem koning gemaakt heeft, wiens eed hij verachtte en wiens verbond hij verbrak, bij hem midden in Babel zal hij sterven. En de farao zal met een groot leger en een grote verzamelde gemeenschap in de strijd niets kunnen uitrichten. Als men een belegeringsdam zal opwerpen en een schans zal bouwen om vele levens uit te roeien. Hij heeft de eed veracht om het verbond te verbreken. En zie, hij had zijn hand erop gegeven. Nu hij dit alles gedaan heeft, zal hij niet ontkomen. Daarom, zo zegt de Heere Heere, zowaar ik leef, voorwaar, ik zal mijn eed die hij veracht heeft en mijn verbond dat hij verbroken heeft op zijn hoofd doen neerkomen. Het gaat over de verbanningen van Gods volk naar Babylon. De koning van Babylon komt voor het volk Israël te halen en er naar Babylon te voeren. Die geschiedenissen kennen we al redelijk. Maar de huidige koning van Israël probeert een coup te organiseren met Egypte, om op die manier toch nog macht te verkrijgen om te doen wat dat hij wil. Hij rekening houdend met de eed dat hij gezworen had met God, met Yahweh, als koning van Israël. En nog minder rekening houdende met de eed dat hij hier gezworen had aan de koning van Babylon. Yahweh wilde hem zeggen, via zijn profeet Ezechiël, dat hij, de huidige koning van Israël dan, dat hij niks meer had om te proberen. Want hij had het verbond verbroken en zijn eed te schande gebracht. Gods oordeel blijft houden, houdt stand. De koning van Israël is zijn eed niet nagekomen. En wat dat volgt is oordeel. Een koning dat zijn eed niet nakomt, en namelijk gevolgen voor heel het volk. Chance dat Yahweh, de enige echte koning over het volk, genadig was. Anders was het heel volk er niet meer geweest. En was er geen sprake meer van Israël. Maar Yahweh was genadig. En hij liet het alleen bij de huidige koning. En laat dus eerlijk zien, hadden ze toch eigenlijk zo slecht in Babylon? Maar zo laat Yahweh en de Heer Jezus ons zien dat een eed zweren in zijn naam niet gedaan wordt. Je doet dat niet. Een eed zweren in zijn naam om eigen bedrog te verdoezelen is not done. Je doet dat niet. En het is voor ons waarschijnlijk een beetje de far from bad show, dat zou zeggen. Maar het komt wel heel dicht om het keer. Iemand vraagt je het wat of zeg je het wat. Maar kijk, maar ik zwaar bij mijn kinderen uit de kop dat dat zo niet is. Ik zwaar uit mijn vrouwen, uit mijn vent, dat dat zo niet is. Ik zwaar uit mijn gloednieuwen auto dat dat zo niet is. Ik zwaar bij God. Alles om een geloofwaardiger uit de hoek te komen. Als er alleen maar het welke bij komt, dan zeg je van, ik wil die mensen overtuigen van bedrog. Het doet dat niet. Dat keert weer gelijk een boemerang, zo het worden. En in dat stukje is hier is het, dat het probleem. Hè? De mensen die in hun zweren van een eed de namen van God gebruiken vanuit hun eigen bedrog te bedekken. Maar wat betekent dat eigenlijk allemaal? Wat vormt een eed? Volgens de onderwijzing van het volk, van het Joodse volk mocht je zweren bij de tempel. Dat was geen probleem. Maar je mocht dus niet zweren bij het hout die in de tempel lag. Begrepen wie begrepen kan. Zalden het plakkaatje of het prentje geen los uit elkaar. Dat er niks mee te maken. En wel, hadden je gezworen bij de tempel? Geen probleem. Geen woord, ja. Maar doet dat niet bij het hout die in de tempel leidt? Dat is... het is een oordeel. Zweer geen eed om de waarheid te verdoezelen. Alles behoort God toe. Alles is van God. En als je zwaart bij iets, is het ook bij het wat van God. Het wil niet zeggen dat er geen plaats is om een eed na te komen, natuurlijk. In de schrift zien we genoeg eden die worden nagekomen en die worden gedaan. Het is verkeerd om een eed te gebruiken omwille van oneerlijkheid. Zo dus, als we waarlijk Gods volk zijn, is wat wij zeggen, dat wat we ook menen. Waarheid. We zullen niks te verbergen hebben. En we zullen ook niet dienen een eed of te zweren. Geloofwaardig om geloofwaardig over te komen. Als mensen weten dat we telkens de waarheid spreken, is er geen eed nodig. Hoeven we ook niet te zweren. Hoe kun je nu zweren of beweren dat je een christen zit en liegen? Vandaar die boemerang van de juiste. Iedereen heeft dat wel rap duren. Wat dat we zeggen en wat dat we doen, moet waarheid zijn. Anders gaat niemand je vertrouwen. En dat is wat dat God ons opdraagt ook te doen. Wees eerlijk en spreek waarheid in alles wat hij zegt en in alles wat hij doet. God zendt dus nooit met een strooitje in het gras. Hij spreekt altijd de waarheid. Dus doe hetzelfde. Toen heb je geen eten nodig, toen hoef je niet te zweren. Want bij alles wat dat God, want bij alles wat hij zweert, heb je de naam van jou, betrokken, de naam van God. Alles is van mij, zegt God. Onze woorden moeten geloofwaardig zijn, waarachtig zijn, geen leugen en geen bedrog. Ook geen leugentje voor best wel. Niet zo in de kleine lettertjes. God is transparant in wat dat hij doet en wat dat hij zegt. Dus, weer ook. Laat dus een ja zijn en onze nee, een nee. Wees over wat hij zegt. Doe niks uit stoef of eerbetoon. Alles wat ik kan is beter. En ook ik het wat aan, last of zo het wat. Het is als slechter van min of van een ander. Wat hij zegt moet waarheid zijn. Hoe wil je dat een ander mens je hopen vertrouwen? Door leugen en bedrog? Had dat niet lukken. Misschien eventjes, maar hé. Al is de leugen nog zo snel, de rest kan je wel. Maar ik ken dat al langer of vandaag. Hé. Als we waarheid spreken, is er ook niks waarvoor dan we zo moeten zweren om het geloofwaardig te maken. Nu, het tweede stukje. Het onderwerp lex talionis, of vergelding. Oog om oog, tand om tand. De eerste keer dat we dat tegenkomen in de schrift, we kunnen dat vinden in Deuteronomium 19. Hè. Als een straf voor een vals getuigenis. Moh, een leugen met andere woorden. Het is toevallig zeten dat die twee onderwerpen toepassen. Ik verschoot er zelf van. Wat is misschien beter dan met een keer lezen. Deuteronomium 19, van 15 tot 21. Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde. Bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. Op de verklaring van twee of drie getuigen staat de zaak vast. Wanneer een misdadige getuige tegen iemand opstaat om hem aan te klagen, wegens afvalligheid, dan moeten de twee mannen die het geschil hebben voor het aangezicht van de Heer staan. Voor de ogen van de priesters en de rechters die er in die dagen zijn. En de rechters moeten de zaak goed onderzoeken. En zie, is de getuige een vals getuige, dan heeft hij een vals getuigenis tegen zijn broeder. Dan moet u met hem doen zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Zo moet u het kwaad uit uw midden weg doen. Laten zij die overgebleven zijn, het horen en bevreesd zijn, en een dergelijke wandaad niet meer in uw midden verrichten. Laat uw oog hem niet ontzien. Leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet. Rechters en priesters moesten in die dagen de wet ten volle naleven. Tot op de letter, echt letterlijk, oog om oog, tand om tand. Wat de ene gedaan hadden, kwam zelf in terecht, kreeg zelf. Vergelding van dezelfde waarde kwam als verdikt voor de dader. Vergelding of wraak zien we ook als datgene wat dat de Heere God alleen toekomt, zoals dat Hebreeën 10 vers 30 zegt. Wat we hier zien is hetzelfde zoals de voorgaande onderwerpen, ook omwille van hardheid van harten. We gaan niet direct akkoord hiermee. Hè. We zoeken een of andere reden of een of andere manier om toch wraak te kunnen pakken. Het is eigen aan het vlees. chance dat we ons daarvan bekeerden. Jezus zegt, zoekt hier geen rechtszaak in. Bied geen weerstand, want komt het iemand die boos of kwaad is. Als iemand je op de wang slaat, werd dat vroeger gezien als een enorme vernedering. Jezus zegt, verdraag het. Hef dan ook je andere wang. Bied geen weerstand. Wordt je kleed genomen, hef ook je onderkleding. Stot dat wel in bloed, maar goed. De Romeinse soldaten kon je zomaar vragen om een mijl met u mee te gaan, om u er soldaat te dragen. Dat was zo in die tijd de bezetter. Hey. Maar Jezus zegt, doet dat toch niet moeilijk over? Had er zelfs 2 mijls mee. Heeft meer dan dat wat je moet. Vrijgevig zijn in plaats van wraak en verheldingen zo. Staat dat je uit was hey, in die tijd. En je zei vrijgeven, ook in trouwen van die soldaat, van die soldaat. En je gaat mee met die mens en je vraagt hem ondertussen ook nog een keer, hoe is het met je kindjes en met de vrouwen in Italië? Moet je nu een paard een beetje wateren en je geen dust? Dat gaat al een heel ander beeld geven ten opzichte van die soldaat, van wie dat Gods volk eigenlijk was. Welke gedachten had die soldaat niet het aan doen van die Jood die meeging met hem? Profiteert ook niet van een ander of van wat dat een ander nodig had. Als iemand je komt vragen voor een lening, vraag toch een percentje op. Maar wat vertelt dus dat hier eigenlijk allemaal? Moet men nu letterlijk een onderbroek ook afgeven? Moet men nu letterlijk 2 mijl meegaan met die? Je ziet ook tegen dat 1 gedaan hebt met dat spel op je rek. Volgens mij gaat het hier om een attitude, een vorm van gedrag. Zoals dat eigenlijk heel de Bergreden Uzzels vertaald en voorgeschreven heeft. Het is een veranderende levensstijl. Een stijl die Jezus heeft voorgedaan en die Jezus nagelaten heeft. De gezegde zoals, u hebt gehoord dat... Maar ik zeg je, zijn levensveranderende woorden. De wet zei, maar ik, als God, als Yahweh, zeg u, met de bedoeling om levens te veranderen, met de bedoeling om leven te geven, met wat dat de Torah niet kon. We geven geen geld aan goede doelen omdat we egoïstisch zijn, of we zelf in de spotlight te staan. We doen het met een andere overtuiging, en daar was ik zeker van. Als we het op die manier doen, doen we het lekker dat de Heere God zelf doet. Het doet de zon schijnen over, en regenen over iedereen. En niet alleen over rechtvaardigen of christen, maar over alle volken. Doe niet alleen goed voor broer of zus en de Heere, maar doe goed voor iedereen. Jezus gaf ook niet zijn leven van dus alleen als broers en zussen. Of voor rechtvaardigen die hem kennen, of van mensen die hem lieven, of hem leren kennen. En dat voor iedereen gedaan. Iedere beelddrager. God start met genade. En dat is ook ons uitgangspunt. Met een oprechte, eerlijke, vertrouwensgewaardige geest tegenover iedereen. Niet met de geest van verhelding, zoals dat we toch zo goed kennen. Hij brengt mijn motto, ik breng je tot. We dienen elke relatie te behouden en te onderhouden. Als er geen relatie is, bouw er een. En ontroet die dan ook. Dat is wat de God heeft van ons. Als je nu in een situatie komt dat een vriend of vriendin verdrong en je relatie geschonden hebt, reken hem of haar daar niet voor. No? Reageer niet met gevoelens van wraak of word niet zelf rechter en beul. Maar toont genade. Als dat op het eerste zicht niet echt evident is eigenlijk. Maar we weten meer. En hoe beter dat we zo moeten weten, hoe meer dat we ook verantwoordelijk gaan zijn voor dat we doen, voor hoe dat we handelen. Jezus werd alles ontnomen en deed nieten terug. Zocht hij verhelding of tegenwoord als hij hem gevangen nam. En reageerde niet. Als hem veroordeelden, Pilatus verwachtte toch op zijn minst de pleidooi van de Heer Jezus. Niks kwam. Het volk beschuldigde Jezus van godslastering, zonder bewijs of getuigen van die beschuldigingen. En had dat allemaal verdragen, omdat dat de wil van zijn vader was. Ik kan nog als afsluitertje een tekst in 1 Petrus 3, van 8 tot 12. 1 Petrus 3, vers 8 tot 12. Ten slotte, wees allen eensgezind. Vol medeleven, heb de broeders en de zussen lief. Wees barmhartig en vriendelijk. Verhaalt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aanzicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. Mocht dat ook uw deel zijn, te worden lijkt hem die zijn leven voor u zag gegeven en is opgestaan. Amen.